Vrijheid inperken is een slecht idee. Een overheid die kiest voor dwang zorgt daarmee meestal vooral voor veel problemen. Maar wat houdt vrijheid precies in? Als een ander je dwingt om de hele dag katoen te plukken, ben je niet vrij. Maar ook als een ander je dwingt om veel te betalen voor je plek op aarde, ben je niet vrij. Vrijheid is de gelegenheid om te beschikken over jezelf, je deel van de aarde en de dingen die je maakt. Met deze definitie van vrijheid kunnen we de wereld niet alleen leuk houden, maar ook eindelijk werkelijk zorgen voor minder stress, meer gelijkheid, een schoon milieu en betaalbare woningen. De aarde is een geschenk aan de hele mensheid. Het is een geschenk omdat we de aarde hebben gekregen zonder er iets voor te doen. Verbeteringen van de aarde, zoals grond die vruchtbaarder gemaakt is, huizen en dakkapellen, zijn wel het gevolg van inspanningen van mensen. Daarom zou er onderscheid gemaakt moeten worden tussen geschenken van de natuur en de dingen die we kunnen maken. Op de geschenken van de natuur heeft iedereen evenveel recht. Dat klinkt natuurlijk als een totaal wereldvreemd ideaal. Ik besef dat het inderdaad niet waarschijnlijk is dat ik het nog zal meemaken dat we de aarde zullen delen en dat ieder over zijn plek op aarde kan beschikken zonder daarvoor te betalen. Zo makkelijk is het niet om de wereld te veranderen. Aan de andere kant ben ik ervan overtuigd dat dit de enige juiste manier is om als mensheid verder te komen en vrijer en gelukkiger te kunnen leven. Uitgeknepen worden door de eigenaren van de aarde is een vorm van onvrijheid waar heel veel mensen op dit moment onder lijden. Mogelijk neemt u het idee om de aarde te delen serieuzer als ik met een paar klinkende namen kom van bekende Nederlanders die hier ook fan van zijn. We hebben het niet zomaar over een of ander gek nieuw idee dat iemand eventjes bedacht heeft. Diverse verstandige mensen hebben al eerder vastgesteld dat er iets niet klopt met ons systeem van grondeigendom. Tiberius Sempronius Gracchus leefde van 163 tot 133 voor Christus. Deze Romeinse keizer constateerde al ruim voor het begin van de jaartelling dat schaalvergroting van landbouwbedrijven tot problemen kan leiden. Met name de kleine boerderijen van de mensen die in het leger dienden, gingen regelmatig failliet. Dit kwam doordat het lastig was om alle werkzaamheden uit te voeren als de man van huis was. Als het misging met een bedrijf, werd de grond opgekocht door grootgrondbezitters. Deze lieten het land bij voorkeur bewerken door slaven. Robots waren er toen nog niet. De boerengezinnen hadden dus niet alleen geen boerderij meer, maar ook geen werk. Tiberius merkte dit probleem op. Voor hem was het overigens een extra dringend probleem, omdat mensen zonder land niet hoefden te dienen in het leger. Er ontstond dus een tekort aan soldaten door de groeiende landloze klasse. Als oplossing bedacht hij een wet, de Lex Sempronia Agraria, waarin stond dat iemand maximaal 125 hectare aan land mocht bezitten. Een aardige poging om te voorkomen dat een kleine groep grootgrondbezitters bijna de hele wereld kon bezitten. Overigens waren de grootgrondbezitters minder enthousiast over het idee en werd Tiberius niet veel later vermoord. John Locke leefde van 1632 tot 1704. Deze naam zal bij de meeste liefhebbers van vrijheid zeker bekend zijn. Veel mensen zullen Locke zien als de persoon die bedacht waarom we de aarde niet hoeven te delen. Hij geeft in zijn werk echter ook duidelijk aan dat de vorm van landeigendom zoals we die nu kennen zeker niet vanzelfsprekend is. Hij zegt bijvoorbeeld dat God de aarde aan de mensheid heeft gegeven om deze te delen. Vandaag zou iemand misschien bedenkingen kunnen hebben bij de uitdrukking een geschenk van God. We zouden echter ook kunnen spreken van een geschenk van de natuur. Of iets dat er zomaar is. En daarvoor gaat misschien hetzelfde op als voor een geschenk van God. Eerlijk delen is normaal. Locke probeerde de vraag te beantwoorden hoe dingen uit de natuur ons eigendom kunnen worden. Als dat niet mogelijk zou zijn, konden we geen eigenaar worden van hout, bessen of een stukje grond. En zonder hout en bessen kunnen we niet overleven. De oplossing die hij gaf was: als we de natuur mixen met onze arbeid, wordt het resultaat ons eigendom. Als ik een boom omzaag of een bes zoek en pluk, mix ik de natuur met mijn arbeid. Het hout of de bes zijn dan van mij. Ook de eerste die een stuk grond bewerkt, mixt zijn arbeid met de natuur en wordt zo grondeigenaar. Vervolgens stelt Locke echter duidelijk dat men zich enkel zaken uit de natuur kan toe-eigenen zolang er voldoende overblijft voor anderen. At least where there is enough and as good left in common for others. Volgens Locke kan men zich dus geen grond toe-eigenen wanneer er niet voldoende overblijft voor anderen. Dus als je het mij vraagt, was Locke het met mij eens. William Blackstone leefde van 1732 tot 1780. Hij was jurist en rechter in Engeland. Hij schreef als eerste een min of meer compleet overzicht van de wetgeving van Engeland. The Commentaries on the Laws of England. Dit is lang een belangrijk naslagwerk voor juristen geweest. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik ben geen jurist. Wat mij betreft is het verrassend om te zien dat in een algemeen boek over recht al zeer expliciet werd vermeld dat ons huidige stelsel van handelen in grond immoreel is. Ik citeer een stukje uit de Commentaries on the Laws of England, hoofdstuk 1. Verheugd als we zijn over het bezit van land, lijken we wel bang te zijn om te kijken naar de wijze waarop het in ons bezit is gekomen. Alsof we bang zijn om te ontdekken dat er iets niet klopt, of in het gunstige geval rusten we tevreden met de gedachte dat de wet in ons voordeel is, zonder na te denken over de geldigheid van deze wet. We denken dat het in orde is dat de grond door overerving in ons bezit is gekomen. Het maakt ons niet uit dat er geen fundament bestaat in de natural law waarom een paar woorden op een stuk perkament ons de baas zouden maken over een stuk grond. Waarom zou de zoon het recht hebben om zijn medemensen niet toe te laten op een stuk grond, puur omdat zijn vader dit ook deed? Waarom zou iemand op zijn sterfbed mogen bepalen welke mensen wel of geen gebruik mogen maken van het land dat hij nalaat? Adam Smith leefde van 1723 tot 1790. Omdat dit één van de grote liefhebbers van de vrije markt is, leek het me aardig om hem ook te noemen. De aardedelen past prima bij een vrije markt. Dit komt uit zijn beroemde boek Wealth of Nations. Zodra het land ergens privébezit is geworden, zullen de landlords, zoals ieder mens, zin hebben om te oogsten wat ze nooit zelf hebben gezaaid en pacht te vragen voor wat er van nature op het land groeit. Het hout van het bos, het gras van de weide en alle natuurlijke vruchten van de aarde kostte toen de aarde nog gemeenschappelijk bezit was enkel de moeite van het ophalen. Nu hebben ze een hogere prijs gekregen. We moeten de landlord betalen voor de toestemming om ze te verzamelen. Smith beschreef in dit boek dus het belang van vrije handel, maar gaf al aan bedenkingen te hebben bij de rol van de landlord. Thomas Paine leefde van 1773 tot 1809. Hij verdient een prominente plek in het rijtje van de uitvinders van het idee om de aarde te delen. Paine is beroemd om onder andere zijn rol in de Amerikaanse Revolutie en zijn werk The Age of Reason, waarin hij de kerk ter discussie stelt. Verder maakte hij al vroeg bezwaar tegen het verschijnsel slavernij. Tik zijn naam eens in op YouTube en u zult het met me eens zijn dat hij een held was. Agrarian Justice schreef hij rond 1797, dus voordat Joseph Charlet en Henry George geboren werden. Het lijkt erop dat weinig mensen deze tekst serieus nemen. Op Wikipedia staat vermeld dat hij een systeem van sociale zekerheid voorstelde. Het ging echter niet zomaar om een systeem van sociale zekerheid. Het ging om een systeem om mensen die benadeeld werden door het systeem van grondbezit hiervoor te compenseren. De tekst is makkelijk op internet te vinden en niet al te lang. Een Nederlandse vertaling is volgens mij opgenomen in het boek Het Liberale Denken van Thomas Paine. Ik zal een klein stukje voorlezen. There could be no such thing as landed property originally. Man did not make the earth, and though he had a natural right to occupy it, he had no right to locate as his property and in perpetuity any part of it. Neither did the creator of the earth open a land office, from whence the first title deeds should issue. Onze schepper opende dus volgens Paine geen kantoor van het kadaster om stukken land op je naam te zetten. Ik sla dan even een stukje over waarin Paine aangeeft dat de uitvinding van de landbouw en die van grondeigendom hand in hand zijn gegaan. Daarna volgt dit. Nothing could be more unjust than agrarian law in a country improved by cultivation. For though every man as an inhabitant of the earth is a joint proprietor of it in its natural state, it does not follow that he is a joint proprietor of cultivated earth. The additional value made by cultivation after the system was admitted became the property of those who did it, or who inherited it from them, or who purchased it. Dit is een interessant stukje. Hier maakt Payne een duidelijk onderscheid tussen land in de natuurlijke toestand en de verbetering die door inspanning van mensen is aangebracht. Mensen zijn mede-eigenaar van het land zoals de natuur dit ons heeft geschonken. Als een ander zich ingespannen heeft om het land te verbeteren, is de waarde daarvan voor de persoon die hard gewerkt heeft. Door dit te stellen voorkomt Payne dat mensen gedwongen worden om voor elkaar te werken. Hij beseft goed dat wie voorstelt om dingen te gaan delen, altijd op moet passen voor slavernij. Payne stelt hiermee dus duidelijk geen gewone onroerende zaakbelasting voor. De aarde moeten we delen. Als we er een huis op bouwen, hoeven we dat in principe niet te delen. Daarna volgt dit. It had originally no owner. Wills, therefore, I advocate the right and interest myself in the hard case of all those who have been thrown out of their natural inheritance by the introduction of the system of landed property. I equally defend the right of the possessor to the part which is his. Cultivation is at least one of the greatest natural improvements ever made by human invention. It has given to created earth a tenfold value, but landed monopoly has begun with it, has produced the greatest evil. It has dispossessed more than half of the inhabitants of every nation of their natural inheritance, without providing for them, as ought to have been done, and indemnification for that loss, and has thereby created a species of poverty and wretchedness that did never exist before. Hier kun je denken aan het probleem van mensen zonder land, die niet meer hun eigen voedsel kunnen verbouwen of geen voedsel meer kunnen verzamelen in de bossen. Maar denk ook aan mensen zonder land die niet hun eigen bedrijfje kunnen beginnen, omdat een werkplaats onbetaalbaar is. Of aan mensen die veel te hard moeten werken voor een plek op aarde. Aan mensen die op een boot willen wonen, maar nergens aan mogen leggen. Joseph Charlier leefde van 1816 tot 1896. De Belg Joseph Charlier zag de natuurlijke hulpbronnen als een geschenk van God aan de mensheid, om ons in staat te stellen om in onze behoeften te voorzien. Een duidelijk onderscheid tussen natuurlijke hulpbronnen en de dingen die mensen maken, vond ook hij daarom van groot belang. Charlier's methode om de aarde te delen werkte als volgt. De overheid verwerft alle grond en verhuurt deze door middel van een soort veiling. Vervolgens wordt de opbrengst hiervan verdeeld over alle mensen. Op deze manier kan iedereen, zonder daarvoor te betalen, over een even waardevol stukje grond beschikken. Wie met minder genoeg neemt, houdt een basisinkomen over. Over meer grond beschikken dan je eerlijke deel kan ook. In dat geval betaal je in feite een basisinkomen aan de mensen die met minder genoegen nemen. Charlier bedacht dit systeem tot in detail uit. De wijze waarop met de belangen van grondeigenaren moest worden omgegaan, benoemde hij als een aandachtspunt en hij stelde ook hiervoor een keurige oplossing voor. En dan zijn we bij Henry George. Henry George leefde van 1839 tot 1897. Hij was mogelijk de meest beroemde persoon die zich ooit bezighield met dit onderwerp. De oplossing die Henry George voorstelde was een grondwaardebelasting, Land Value Tax, LVT. Door deze te verdelen worden mensen die geen grond bezitten hiervoor gecompenseerd. Het resultaat is vergelijkbaar met dat van het systeem van Charlier. Het voordeel van de oplossing van Henry George is dat het niet nodig is dat de overheid de grond bezit en verpacht. De uitdrukkingen georgisme, geoïsme en dus ook geolibertarisme zijn gebaseerd op de naam van Henry George. Henry George werd in zijn tijd zeer serieus genomen en heeft het zelfs bijna tot burgemeester van New York geschopt. Zijn lezingen werden door grote aantallen mensen bezocht en zijn boeken werden goed verkocht. George hield zich niet alleen bezig met het delen van de aarde, maar had ook over andere zaken verstandige ideeën. Hij was bijvoorbeeld dol op vrije handel en een fanatiek tegenstander van protectionisme. Men zegt dat George beroemder was dan Marx. Hoe heeft het mis kunnen gaan? Waarom hebben de mensen de neiging om Marx toch serieuzer te nemen? Hier een stukje uit de bundel The Crime of Poverty uit 1885. In het Oude Testament wordt verteld over hongerige mensen die door de woestijn trokken. God stuurde ze toen vanuit de hemel manna. Er was genoeg voor iedereen en de mensen konden hun honger stillen. Maar stel je voor dat de woestijn privébezit was geweest, zoals het geval is met de grond in Engeland of Amerika. Stel dat de ene persoon 1 vierkante kilometer in bezit had, een ander 20 en nog een ander misschien wel 100 vierkante kilometer. Maar de meeste mensen hadden helemaal geen land. Hoe zou het dan gegaan zijn met de manna? Wat zouden de meeste mensen er dan aan hebben gehad? Niets. Hoewel God genoeg manna heeft gestuurd voor iedereen, zou de manna eigendom zijn geworden van de grondeigenaren. Ze zouden misschien enkele anderen in dienst hebben genomen om de manna op hopen te vegen en daarna de manna hebben verkocht. De hongerigen zouden al hun bezittingen af moeten staan om de manna te kunnen kopen, tot hun kleding aan toe. Als hun bezittingen op waren, zou de rest van de manna blijven liggen en zouden de landeigenaren misschien klagen over overproductie. Het boek Progress and Poverty, ook geschreven door Henry George, is op internet makkelijk te vinden. Al deze verstandige mensen schreven over het belang van het eerlijk delen van de aarde en het lijstje is lang niet compleet. Het is daarom de vraag waarom het idee zo weinig serieus genomen wordt. Ik kan me goed voorstellen dat het mensen die van vrije handel houden enige moeite kost om in te zien dat in het geval van geschenken van natuur eerlijk delen het startpunt zou moeten zijn van vrije handel. Vervolgens is het zeker niet vreemd dat men zich, net als ik, zorgen maakt over de praktische uitvoering. Als de overheid zich ergens mee bemoeit, gaat er wel eens iets mis. Veel mensen met goede bedoelingen geven de voorkeur aan de ideeën van Marx en zien meer in het delen van alle productiefactoren. Misschien omdat dat een lekker simpel verhaal is. We delen gewoon alles en klaar is Kees. Ze accepteren hiermee echter dat de overheid zich continu bemoeit met alle vormen van bezit en met de wijze waarop we ons leven inrichten. Het delen van de aarde kan gecombineerd worden met volledige vrijheid. Mensen die de aarde eerlijk delen, kunnen vervolgens zelf beschikken over hun lichaam en de vruchten van hun arbeid. Heel veel mensen die we serieus moeten nemen, kwamen de afgelopen eeuwen al tot deze conclusie. Zoek deze mensen maar eens op het internet. Op YouTube staan allerlei video's over John Locke, Thomas Paine en Henry George. Het idee dat iedereen recht heeft op zijn deel van de aarde is helemaal niet gek. Maar het zou nog wel eens even kunnen duren voordat iedereen dat doorheeft.
Bent u nou nog steeds te gek? Kijk voor meer info op onze website en abonneer u natuurlijk ook op deze podcast.